Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 zal de kerkenraad vergaderen. En aanstaande zondag zal er voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal. Vandaag is de collecte voor de kerk en dat zal ook met de collecte voor volgende week zo zijn. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 39ste psalm het derde en het vijfde vers. Wij doen dat ook in verband met het feit dat de familie van de overleden zuster Ali Knapen vanmorgen rouw in de kerk brengt. Psalm 39 vers 3 en vers 5. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij en nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Thank you. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het boek Jozua, het achtste hoofdstuk, de eerste 29 versen. Jozua 8, de versen 1 tot en met 29. En na de schriftlezing zingen we uit de 144ste psalm het eerste vers. 144, 1. Gezegend zij de Heer die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde. Toen zeide de Heer tot Jozua: Vrees niet en ontzet u niet. Neemt met u al het krijgsvolk en maak u op, trek op naar Ai. Zie, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Gij nu zult aan Ai en haar koning doen, gelijk als gij aan Jericho en haar koning gedaan hebt, behalve dat gij haar roof en haar vee voor u roven zult, stel u een achterlage tegen de stad van achter dezelfde. Toen maakte zich Jozua op en al het krijgsvolk om op te trekken naar Ai, en Jozua verkoos 30.000 man, strijdbare helden, en hij zond hen bij nacht uit en gebood hun, zeggende: Zie toe, gij lieden zult de stad lager leggen van achter de stad. Houd u niet zeer ver van de stad en weest gij alle bereid. En nu ik en al het volk dat bij mij is, zullen tot de stad naderen. En het zal geschieden wanneer ze ons tegemoet zullen uitgaan, gelijk als in het eerst, zo zullen wij voor hun aangezicht vlieden. Laat hen dan uitkomen achter ons, totdat wij hen van de stad aftrekken. Want zij zullen zeggen: ze vlieden voor onze aangezichten gelijk als in het eerst. Zo zullen wij vlieden voor hun aangezichten. Dan zult gij lieden opstaan uit de achterlagen en gij zult de stad innemen. Want de Heere uw God zal ze in uw hand geven. En het zal geschieden wanneer gij de stad ingenomen hebt, zo zult gij de stad met vuur aansteken. Naar het woord des Heeren zult gij lieden doen. Zie, ik heb het u geboden. Alzo zond Jozua hen heen en ze gingen naar de achterlagen en ze bleven tussen Bethel en tussen Ai tegen het westen van Ai. Maar Jozua overnachtte die nacht in het midden van het volk. En Jozua maakte zich desmorgens vroeg op en hij monsterde het volk. En hij trok op, hij en de oudste van Israël, voor het aangezicht van het volk naar Ai. Ook trok al het krijgsvolk op dat bij hem was. En ze naderden en kwamen tegenover de stad en ze legerden zich tegen het noorden van Ai. En er was een dal tussen hem en tussen Ai. Hij nam ook omtrent 5000 man en hij stelde hen tot een achterlage tussen Bethel en tussen Ai aan het westen van de stad. En ze stelden het volk, het ganse leger dat aan het noorden der stad was en zijn lager was aan het westen der stad. En Jozua ging in die nacht in het midden van het dal. En het geschiedde toen de koning van Ai dat zag. Zo haastte zij en maakte zich vroeg op. En de mannen van de stad kwamen uit Israël tegemoet en strijden, hij en al zijn volk, ter bestemde tijd voor het vlakke veld. Want hij wist niet dat hem iemand een achterlage legde van achter de stad. Jozua dan en gans Israël werden geslagen voor hun aangezichten. En zij vloden door de weg der woestijn. Daarom werd samengeroepen al het volk dat in de stad was om hen na te jagen. En ze joegen Jozua na en werden van de stad afgetrokken. En er werd niet één man overgelaten in Ai, noch Bethel, die niet uittrokken Israël na. En ze lieten de stad openstaan en joegen Israël achterna. Toen sprak de Heere tot Jozua: strek de spies uit die in uw hand is naar Ai, want ik zal hen in uw hand geven. Toen strekte Jozua de spies die in zijn hand was naar de stad aan. Toen rees de achterlage haastig op van haar plaats en ze liepen toe met dat hij zijn hand uitgestrekt had en kwamen aan de stad en ze namen ze in en ze haasten zich en staken de stad aan met vuur. Als de mannen van Ai zich achterom keerden, zo zagen zij en zie de rook van de stad ging op naar de hemel en ze hadden geen ruimte om herwaarts of derwaarts te vlieden, want het volk dat naar de woestijn vluchtte keerde zich tegen degene die hen najoegen. En Jozua en gans Israël, ziende dat de achterlage de stad ingenomen had en dat de rook van de stad opging, zo keerden zij zich om en sloegen de mannen van Ai. Ook kwamen die uit de stad hun tegemoet, zodat ze in het midden der Israëlieten waren, deze van hier en gene van daar. En ze sloegen hen, totdat geen overige onder hen overbleef, noch die ontkwam. Doch de koning van Ai grepen ze levend en brachten hem tot Jozua. En het geschiedde toen de Israëlieten een einde gemaakt hadden van al de inwoners van Ai te doden op het veld in de woestijn in de welke ze hen nagejaagd hadden. En dat ze alle door de scherpte des zwaards gevallen waren totdat ze alle vernield waren. Zo keerde zich gans Israël naar Ai en ze sloegen ze met de scherpte des zwaards. En het geschiedde dat alle die te dien dagen vielen, zo mannen als vrouwen, waren 12.000, al tezamen lieden van Ai. Jozua trok ook zijn hand niet terug, die hij met de spies had uitgestrekt, totdat hij al de inwoners van Ai verbannen had. Alleenlijk roofden de Israëlieten voor zichzelf het vee en de buit van die stad naar het woord des Heren dat hij Jozua geboden had. Jozua nu verbrandde Ai. En hij stelde haar tot een eeuwige hoop, tot verwoesting tot op deze dag. En de koning van Ai hing hij aan een hout tot aan de avond stond. En omtrent de ondergang van de zon gebood Jozua dat men zijn dood lichaam van het hout afnam. En ze wierpen het aan de deur van de stadspoort en richtten daarop een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag.
Thank you.
Gemeente, nu wij vanmorgen het woord van God weer bij het boek Jozua openslaan en wij toegekomen zijn aan het 8e hoofdstuk, zullen we met elkaar gaan luisteren naar de boodschap die de Heere ons in dit schriftgedeelte geeft, in het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. En we nemen ons uitgangspunt in de verse 1 en 2. Toen, met nadruk op toen, zeide de Heere tot Jozua: vrees niet en ontzet u niet. Neem met u al het krijgsvolk en maak u op, trek op naar Ai. Zie, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Gij nu zult aan Ai en haar koning doen gelijk als gij aan Jericho en haar koning gedaan hebt, behalve dat gij haar roof en haar vee voor uw lieden roven zult. Stel u een achterlage tegen de stad, van achter dezelve. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Wij doen dankzegging voor het feit dat broeder Ab Boeter uit het ziekenhuis thuis mocht komen. En we doen voorbeden voor Jan Wouter van der Valk, die dinsdag opnieuw een operatie moet ondergaan. Laten we samen bidden. Heere, we mogen uw heilig aangezicht zoeken nu we vanmorgen elkaar weer ontmoeten in uw huis. En nu gij ons op deze dag weer opnieuw gelegenheid geeft om te horen naar wat u ons hebt te zeggen. En als we dan vanmorgen uw aangezicht zoeken, Heere, in gebed, laat het dan ook mogen zijn in oprechte dankzegging dat u ons vanmorgen weer hier brengt. En dat we hier uw woord weer mogen aantreffen. En dat u door dat woord weer tot ons wilt spreken. Vanaf de bladzijde van het de geschiedenissen zoals die vermeld worden in het boek Jozua, waarin gij het betoond hebt in de eerste plaats, Heere, dat gij een waarmaker van uw woord bent. Want u hebt het toch maar gedaan aan dat volk Israël, waargemaakt wat u toegezegd had. U hebt ze in het beloofde land gebracht en u hebt ze dat land gegeven. En u hebt zelfs ook voor hen gestreden in de verovering van dat land. En u hebt bewezen dat u een betrouwbaar God bent en dat uw woord een betrouwbaar woord is. En u hebt vervolgens ook bewezen dat u een genadig God bent, Heere. Want u hebt die weldaden aan uw volk bewezen, terwijl dat volk het er toch niet naar gemaakt had. Ze hebben gezondigd en dat laat de Bijbel ons ook eerlijk weten, de geschiedenis van Israël is ook de geschiedenis van Israëls zondigen en Israëls murmureren en Israëls van uw wegen afwijken. En toch bleef u de getrouwe en bleef u zorgen en bleef u weldoen. En het boek Jozua laat ons ook zien, Heere, dat gij de God van het gericht zijt. En dat u de schuldige geenszins onschuldig houdt. En dat uw vijanden verslagen zullen worden. En dat alle die de hand tegen u opheffen geen toekomst hebben. En dat allen die van u zijn afgeweken en in die weg volharden, ondervinden zullen dat tegen God niet te strijden is. En dat zijn al voldoende lessen, Heren, die ons vanuit dat boek Jozua tegenkomen, die ons ook vanmorgen weer worden voorgesteld. En dat zijn de dingen die vandaag nog net zo zijn. U bent nog altijd de betrouwbare God. U bent nog altijd de genadige God. En u bent nog altijd de rechtvaardige God, die de schuldige niet onschuldig houdt. Heere, doordring ons van deze dingen. En laten we het weten. Laten we het beseffen. En laten wij lering trekken uit het onderwijs, uit de schriften. En mogen zo de prediking van vanmorgen ook weer dienstbaar zijn aan de komst van uw rijk, aan de voortgang van uw werk, aan de verheerlijking van uw naam, aan de grootmaking van uw goddelijke deugden. Wees dan in ons midden, Heere, Geef gij te spreken overeenkomstig uw woord. Geef gij te luisteren met een ontsloten hart. En geef dat zo uw zegen in ons midden openbaar mag komen. Heere, we hebben het niet verdiend. We zijn ook van u afgeweken. We hebben ook wegen gekozen naar ons eigen goeddunken. En we hebben ook tegen u gezegd, misschien wel nooit met woorden, maar dan toch met onze daden en met de keus van ons hart, wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En als de vraag gesteld wordt, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, dan is er vanmorgen hier niemand die vanuit eigen beweging ooit oprecht kan zeggen dat hij daar lust toe heeft. Als we er lust in kregen, als dat de keus van ons hart werd, als dat begeerlijk voor ons werd, Heere, dan is dat inderdaad alleen alreeds vrucht van uw genade. We vragen u dat u dat werk dan wilt doen. En dat u die keuze in ons hart wilt leggen. En dat u die keuze wilt vernieuwen. En dat we zo bij u mogen schuilen met al de noden en met al onze zonden, waarmee wij u, de Heere, hebben vertoornd en bedroefd en onteerd. Scheld ons al onze misdaden kwijt, o God. We bidden u voor de rouwdragenden in ons midden. Met name degene die tot de familiekring van onze overleden zuster Ali Knapen behoren. Enige tijd geleden maakten ze het mee dat haar leven afgesloten werd. En dat zij als nabestaanden ervoor moesten zorgen dat zij ter aarde kon worden besteld. Dat ze kon worden begraven. Dat haar lichaam in het graf werd gelegd. Heren, dat is voor hen een ingrijpend gebeuren geweest. En eigenlijk voor heel de gemeente. Want hoe vaak hebben we uw aangezicht niet gezocht, ook voor haar die er nu niet meer is. Hoe vaak hebben we haar naam niet elkaar genoemd als iemand die bijzonder uw zorg nodig had en voor wie we dan ook u de Heren hebben gebeden. Heren, dat is allemaal voorbij, dat hoeft niet meer, dat doen we dan ook niet meer. Maar we bidden wel voor hen die om haar heen stonden. En we bidden dat ge hen sterken wilt en dragen wilt en steunen wilt. En dat u ons allen de roepstem wilt doen verstaan. Want hoe lang het dan ook kan duren en hoe lange tijd het ook kan worden uitgesteld. Hoezeer we ons ook verwonderen over het feit dat zelfs een sterfbed een bed van weken kan worden. Het is wel weer bewezen dat het einde toch de dood is. En zo staat die grenswachter bij de grens van ons aller leven. En een keer gaan we die grens over. Heren, wij bidden van u, leer ons sterven voordat wij dat sterven moeten ondergaan. Dat we onze ogen sluiten en dat ons hart ophoudt met kloppen. En dat onze longen niet meer functioneren en dat al de functies uitvallen. Geef dat wij sterven mogen aan onszelf, vooral ook aan de zonde, aan de wereld. En dat we leven mogen in u. Heren, wij vragen uw zegen over alle die rouw en moeite en verdriet in hun leven te verwerken hebben. Gedenk ze in uw genade. Heb ook moedig ook dank voor het feit dat Ab Boeter uit het ziekenhuis mocht komen. Hij heeft een ingrijpende operatie ondergaan en er zal nog wel heel wat tijd nodig zijn voor zijn verdere herstel. Maar er is vandaag toch ook reden om uw naam te danken voor uw sparende trouw en voor uw goedheid zoals hij die heeft mogen ondervinden. Laat het ook in geestelijk opzicht niet ongezegend blijven in zijn leven, Heren. Mogen we u ook bidden voor Jan Wouter, die opnieuw naar het ziekenhuis moet, nu weer opnieuw voor een behandeling. Heren, laat het net als de vorige keer gebeuren mogen onder uw beschermende handen. En geef dat ook dit keer de doktoren wijsheid mogen ontvangen om die ingreep te doen die in zijn belang is. die voor zijn best wil is. Heere, wilt ge het verder wel maken? Wilt ge uw handen genadig opnieuw over dit jonge leven uitbreiden? En laten zij als ouders het ook van u, de Heere, mogen verwachten. Groot en barmhartig God, wij als nietige kleine mensen zien tot u op. Tot u die alle macht bezit, die alle wijsheid hebt, die alle genade bezit. Ontfermt u zich over ons in al de omstandigheden van ons leven. En laat uw oog in genade over ons en over alle die met ons niet naar de kerk konden komen, maar aan deze kerkdienst toch verbonden zijn, gaan. En wilt ge ons allen uw heil bereiden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de derde psalm, het tweede en het vierde vers. Maar, trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. 2 en 4 van psalm 3.
Thank you.
aandacht allereerst getrokken wordt door het eerste woordje uit hoofdstuk 8 van het boek Jozua. Toen. Dat sluit aan bij het voorafgaande. Dat is een aanwijzing dat wat er nu gebeuren gaat geschieden nadat er andere dingen eerst hebben plaatsgevonden. En daarom is het goed om nog even terug te gaan naar het zevende hoofdstuk. Het hoofdstuk, het diep ernstige en wel zeer ingrijpende hoofdstuk dat ons vertelt over allereerst de ontdekking van Achan en ook de terechtstelling van deze zondaar. De ban moest uit het midden van Israël worden weggedaan. Anders zou de Heere ook niet meer met zijn volk meegaan, had hij gezegd. Dan moesten ze alleen verder en daar zou natuurlijk niks van terecht komen. Ze stonden dus voor de keus, inderdaad zonder de Heere verder gaan en dan blijven zoals ze waren en de zonde maar toelaten in hun midden. Of de zonde uitroeien en de zondaar ontdekken en terechtstellen en de ban wegdoen. En dan, ja dan zou de Heere weer tot hen terugkeren. Het laatste gedeelte van hoofdstuk 7 zegt ons die laatste woorden. Daarom noemde men de naam van de plaats van het dal Achor tot op deze dag. En dat deed men omdat, en zo staat het iets eerder in dat laatste vers, omdat de Heere daar zich van de hittigheid van zijn toren afkeerde. En toen zeide de Heere tot Jozua, vrees niet. Toen sprak God weer woorden van bemoediging tot Jozua. Toen liet de Heere blijken dat hij inderdaad zich van de hittigheid van zijn toorn had afgewend. Dat hij tevreden was. Dat hij weer met zijn volk verder wilde. En toen heeft de Heere ook in het persoonlijk leven van Jozua bemoedigingen gegeven. Want die woorden vrees niet, dat zijn natuurlijk woorden die bedoelen te bemoedigen. Is dat dan nodig in het geval van Jozua? Ja, wat dacht u? En u zult zich dat hopelijk ook nog wel herinneren, dat deze man Jozua zelf ook door de Heere ernstig moest worden terechtgewezen. Jozua heeft ook moeten inzien dat hij, net als alle anderen, tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed is. En het klonk nogal scherp, het was nogal bestraffend toen de Heere tegen Jozua zei, we vonden dat in vers 10 van hoofdstuk 7, sta op Jozua, je ligt op je aangezicht ter aarde, waarom eigenlijk? Is er geen oorzaak? En Jozua heeft moeten toestemmen, heeft ook van binnen voor Gods aangezicht moeten belijden dat ook aan zijn handen zonde kleeft en dat ook in zijn hart zonde woont. En dat hij met vlees en bloed te raden gegaan is, dat hij eerder naar het advies van die spionnen geluisterd had dan dat hij de opdracht van de Heere had uitgevoerd, dat hij zijn eigen weg gekozen had. En Jozua is ongetwijfeld, al was hij in dat opzicht officieel in de positie van een rechter, van een executeur zelfs. Jozua heeft goed beseft dat hij zich daarmee op geen enkele manier boven Achan of boven wie dan ook in Israël heeft kunnen verheffen. Hij zelf is ook diep onder de indruk geweest van de ernst van Gods toorn, van de ernst van Gods gerichten. En voorlopig is Jozua niet in staat om leiding te geven aan het volk. Iemand die zo terechtgezet is. Iemand die zo te horen gekregen heeft wat de Heere ook op hem heeft aan te merken. Zo iemand is echt niet zozeer in staat om nu ook het volk leiding te geven. De Heere zal eerst weer tot hem moeten spreken. Wil hij weer moed hebben? Wil hij weer durven?
wil hij de vrees overwinnen dat hij misschien straks ook weer een eigen initiatief volgt en dat hij zijn eigen koers uitzet? Wil hij de vrees overwinnen dat hij inderdaad mogelijk het volk ook weer op een dwaalspoor zal brengen? Moet de Heere eerst tot hem zeggen: vrees niet. En dat doet God dan ook. Nu de weg weer open is, spreekt God weer. En gaat hij de leiding weer nemen. Voorop gaat hij. En dan inderdaad, op zichzelf was dat geen verkeerde keus van Jozua. De Heere bevestigt die keus. Inderdaad zal de volgende stad die ze moeten gaan veroveren, Ai zijn. Ik zei al, dat was geen verkeerde keus van Jozua geweest. Want de Heere geeft dat bevel nu op ook. Zo gauw mogelijk moeten ze optrekken tegen de stad Ai. Hebben ze daar dan moed voor? Dat kan nu ook weer, want God zegt: vrees niet. En ontzet u niet. En ik zei al, dat zijn woorden die bedoelen te bemoedigen. Woorden die bedoelen aan te sporen, maar dan tegelijkertijd de woorden die kracht geven in de ziel. En die daarom ook in staat stellen om de handen te gebruiken en alles te doen wat de Heere nu van hen verwacht. Gods spreken, weet u daarvan uit eigen ervaring ook van. Gods spreken is een krachtgevend spreken. Als God spreekt en de ziel verstaat het, dan komt er moed. Als David dat ondervindt, dan zegt hij: ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. Mensen kunnen je wel eens wat zeggen en op zichzelf ook nog wel heel goed bedoeld iets zeggen. En je kunt aan een woord van mensen ook nog wel eens een keer een beetje houvast hebben. Maar als God spreekt, de omstandigheden mogen dan nog net eender zijn. En de zorgen mogen dan nog net zoveel zijn. En je eigen onmogelijkheden mogen dan ook nog net zo groot zijn. Maar dan zien we de dingen toch in een heel ander licht. Als God spreekt en de ziel luistert en je verstaat het, dan komt er kracht in krachteloosheid en moed in moedeloosheid. En voelt u nou ook wel dat de toon van God spreken een totaal ander spreken is? Dat de Heere, om het maar eens zo te zeggen, dus een hele andere toon aanslaat. Het was verwijtend toen hij zei: sta op Jozua, waarom ligt ge hier op uw aangezicht? Het was verwijtend toen Jozua te horen kreeg dat de Heere wilde dat de ban uit het leger moest worden uitgeroeid. En nu is het diezelfde God. En nu is het zijnzelfde woord. Maar het klinkt zo totaal anders. Want nu ziet hij in gunst op hen neer. Nu heeft hij in gunst en niet in wraak zijn lust. God spreekt bemoedigend: vrees niet. De opdracht is duidelijk. Als ze Ai moeten gaan aanvallen dit keer, dan moet heel het leger mee. Niet een deel, zoals Jozua bij de eerste aanval deed, maar heel het leger. Zonder uitzonderingen. Het oordeel moet worden voltrokken aan Ai. Zonder pardon. Verschil met de vorige keer toen ze Jericho veroverden is echter dat ze nu wel van de buit mogen roven. Dat mocht bij Jericho niet, want Jericho was voor God, de eersteling, en die is voor God. En verder geeft de Heere voorschriften omtrent de volgende tactiek. Jozua moet gebruik maken van een krijgslist. Hij moet een deel van het leger in een hinderlaag leggen, aan de achterkant van de stad. En zo moeten de mensen in Ai worden misleid. En als dan de hoofdmacht van het leger van Jozua een aanval zal doen tegen de stad, En als de inwoners van stad van Ai, net als de vorige keer, de stad zullen uittrekken, in moed en in vertrouwen dat ze ook dit keer de overwinning zullen kunnen behalen, want dat is het de vorige keer toch ook maar gelukt, nietwaar? Toen ze met hun leger een uitval deden, toen joegen ze het leger van de Israëlieten op de vlucht. En toen waren ze uit de brand, toen waren ze uit de ellende verlost. Wel, dat heeft moed gegeven aan die koning van Ai en aan zijn mannen om het dit keer ook weer zo te proberen. Als, en zo voorziet Jozua, die legers van Ai oprukken uit de stad en Israël aanvallen, dan zal Jozua net doen als de vorige keer. Dan zal hij ook met de hoofdmacht op de vlucht slaan. En zo zal hij het leger van Ai ver van de stad proberen af te trekken. Zodat de stad daar blijft liggen, met de poorten open, onbewaakt en onbeschermd. En als dat zo is, dan zal Jozua een signaal geven aan die achterlagen. En die moeten dan uit de hinderlaag de stad Ai binnentrekken. De stad met vuur verbranden. En als ze dat werk gedaan hebben, moeten ze achter die achtervolgende mensen van Ai aankomen. Jozua zal zich omkeren met zijn leger. En het leger van Ai zit in een tang. En daarmee zal de strijd beslist zijn. Dat zijn een paar van de details die, en we moeten ons daar maar niet over verbazen, door de Heere zelf worden gegeven. Het gaat hier niet om een krijgsman, om een generaal, om een staf, een legerstaf die bepaalde maatregelen voorstelt en tot bepaalde besluiten en tot een bepaalde tactiek komt. Het gaat hier om voorschriften die de Heere uit de hemel heeft gegeven. Wat zegt ons dat? Wel, in de eerste plaats dat niet Jozua, maar de Heere zelf de aanvoerder is. Zoals Jozua hem trouwens ook ontmoet had in het slotgedeelte van Jozua 5, lazen we daarvan. De vorst van het Heer des Heren. Dat is het. Hij heeft de strijd met de Kanaanieten aangebonden. Het gaat maar niet om een oorlog tussen Israël en de Kanaanieten of Amorieten. Maar het gaat om de strijd tussen God en de afgoden. En dus ook de dienaars van die afgoden. En in die strijd heeft de Heere de leiding. En staat Jozua ook onder bevel van de vorst van het Heer des Heren. En nou begrijpt u ook dat dit licht laat vallen over de manier waarop de mensen in Israël straks met de inwoners van Ai moeten handelen. Dat is maar niet een wraakoefening van Israël tegenover die tegenstanders. Dat is maar niet het begaan van de ene wreedheid na de andere, van de ene mens tegenover de andere mens. Maar dit is een godsgericht. Omdat de maat van de zonde van de Kanaanieten vol is. En omdat Gods geduld uitgeput is. Zeker de Heere had dat gericht ook kunnen voltrekken zoals hij het over Sodom en Gomorra voltrokken had. Of zoals hij het over de wereld in de dagen van Noach voltrokken heeft. Met natuurgeweld. Maar het behaagt God het dit keer te doen door middel van het volk Israël als een instrument in zijn hand. Maar het is wel de Heere die het doet. Het is wel de vorst van het Heer des Heren die de zaken hier in handen heeft. En het tweede wat we hier leren, dat is een hele praktische les, die ons overigens ook wel wat te zeggen heeft, want die op een andere manier verwoord wordt in het Nieuwe Testament door de Heer Jezus zelf. Namelijk dat God bij tijden gebruik maakt van krijgslisten. Dat is toch eigenlijk bedriegen, nietwaar? De mensen daarin Ai wijs maken dat Jozua met het leger rechtstreeks naar Ai optrekt. Terwijl Jozua in de nachten die eraan vooraf ging in het donker een groot aantal van zijn leger in een achterlaag heeft gelegd om de mensen te misleiden. En toch is daar niks verkeerds mee. Laat ik u zegen door mogen geven wat Matthew Henry daarvan zegt. Want hoe oud de commentaren van Matthew Henry op de Bijbel ook zijn, ze zijn daarmee nog in alle opzichten lang niet verouderd. En soms slaat hij de spijker heel duidelijk op zijn kop. Hij zegt, hier was geen overeenkomst geschonden. Er waren geen afspraken gemaakt met Ai. Terwijl Israël zich aan die gemaakte afspraken dan zou hebben onttrokken. Nee, er was helemaal geen overeenkomst geschonden. Er is geen eed of er is geen belofte verbroken. Bij deze krijgslist is helemaal geen onwaarheid gezegd. Er is niks verborgen gehouden dan alleen hun eigen raadslagen. En nooit heeft een vijand kunnen beweren dat hij recht heeft om met de raadslagen van zijn tegenstander op de hoogte gesteld te worden. Hij wil maar zeggen dat er inderdaad niks mis was met het gebruiken van een dergelijke krijgslist. En ik hoor dat eigenlijk in de woorden van de Heer Jezus terugkeren, als hij in het Nieuwe Testament tegen zijn discipelen gezegd heeft hoe ze wandelen moeten. Voorzichtig, gelijk de slangen. En oprecht, gelijk de duiven. Hebt u er trouwens ook op gelet met hoeveel zekerheid en stelligheid de Heere gesproken heeft? Wat zegt hij? Vrees niet, ontzet u niet. Neem met u al het krijgsvolk en trek op naar Ai, zie. En dan moet alles nog gebeuren. Dan is er nog geen inwoner van Ai die onder het geweld van Israëls leger bezweken is. Dan is er nog geen steen van Ai uit de muur gerukt. Dan is er nog geen vlam opgegaan om de stad te verbranden. En toch zegt de Heere op dit moment al, ik heb de koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Voltooid tegenwoordige tijd. Alsof het al gebeurd was. En weer valt de nadruk op het feit dat de Heere de leiding heeft. Ik heb het gedaan. En het staat bij mij vast. Ik ben niet alleen de aanvoerder. Jozua, ik ben ook de overwinnaar. Ik geef mijn volk de zegen. Wel, als Jozua zo de strijd mag gaan beginnen. En als hij dit als eerste woord aan zijn volk mag meegeven. Na alles wat er gebeurd is, na die nederlaag, na de moedeloosheid die over hen gekomen is, na de rouw die er in verschillende gezinnen in Israël ontstaan is toen die 36 sneuvelden in die eerste strijd tegen Ai, na dat geweldig ernstige gericht in het dal van Achor. Als Jozua dit tot het volk mag zeggen, ach, wat kan er dan nog misgaan? Maar hoeveel garanties de Heere ook geeft, hoe duidelijk hij het ook zegt, ik heb het al gedaan, Jozua, de koning van Ai en zijn stad en zijn volk en zijn land. Het is al in uw hand gegeven, hoezeer de Heere dat ook garandeert. En Gods woord is betrouwbaar of is het niet betrouwbaar? Gods woord is waarachtig. Of zouden we er nog aan twijfelen? Als de Heere het zo zegt, is het dan waar of is het dan niet waar? Hoezeer de Heere ook garanties geeft, hij verwacht van zijn volk dat ze zich voor de overwinning zullen inzetten. En dit keer zal dat niet zijn zoals de vorige keer bij Jericho, om de stad heen lopen en nog eens om de stad heen lopen en op een gegeven moment niks anders doen dan juichen. Nee, ze moeten nu strijden. Ik zal op alle details van dit vrij lange hoofdstuk en de beschrijving van deze geschiedenis niet ingaan. Het kan natuurlijk ook allemaal niet breedvoerig ter sprake komen. Dat hoeft ook niet. Laat het ons genoeg wezen dat Jozua gehoorzaamt. Dat hij een deel van het leger afsplitst en in een hinderlaag legt. Dat hij de volgende dag met de hoofdmacht optrekt richting Ai. Dat de mannen van Ai, als ze de Israëlieten weer zien komen, moet grijpen en zich in vertrouwen op grond van wat er eerder gebeurd is, straks ook uit de stad begeven en zich op het leger van Israël storten. En de verwachting hebben dat het nu wel eens net eender kon gaan als de vorige keer. Dat Jozua dan inderdaad hen de rug toekeert en met de hoofdmacht van het leger op de vlucht slaat. En dat de mannen van Ai daardoor inderdaad opnieuw sterk bemoedigd worden. En zelfs degene die in de stad achtergebleven zijn bij die aanvankelijke uittocht ook met zich meetrekken. Zodat er niemand in de stad overblijft om daar nog enige verdediging te kunnen uitvoeren. Dat dan op een gegeven ogenblik die achterlage tevoorschijn komt. De leger de openstaande stad binnentrekt en de zaak in brand steekt. Dat dan Jozua met zijn leger zich omkeert, zijn vluchtende leger. En dat de mannen van Ai dan in de val zitten. Laat het ons genoeg wezen dat in alle precisie Jozua de opdrachten die de Heere gegeven heeft uitvoert. En dat hij ook tenslotte in nauwkeurige gehoorzaamheid aan het bevel van de Heere de bevelen uitvoert en de inwoners van Ai ombrengt. De koning van Ai ophangt en als hij straks van het hout wordt afgenomen, een grote steenhoop over hem opricht. Als een gedurige herinnering aan het oordeel dat God hier voltrokken heeft en aan de overwinning die de Heere aan zijn volk gegeven heeft. En dan mag Israël ook inderdaad van de buit roven. Ai blijft achter als een puinhoop. En de Heere heeft weer waargemaakt wat hij heeft gezegd. En hij is metterdaad opnieuw tot zijn volk teruggekeerd. En in het midden van zijn volk opgetrokken. En hij heeft als de vorst van het Heer des Heeren zijn gerichten voltrokken aan de goddelozen van het land. Ja, u hebt het zojuist bij de schriftlezing al gemerkt, en voor zover u dat nog niet wist, thuis getrouwe bijbellezer, dan hebt u het vanmorgen nog weer een keer gemerkt, dat de dingen in dit hoofdstuk, in die 29 versen, nogal heel breed besproken en weergegeven worden. En soms vraag je je af bij het lezen van het woord van God, wat de Heere er toch mee voorgehad heeft, om bepaalde gebeurtenissen zo breed, soms in bepaalde opzichten zelfs wel twee keer te vertellen. Terwijl er andere dingen die wij heel belangrijk achten en die inderdaad ook heel belangrijk zijn, in datzelfde woord van God soms maar heel beknopt worden weergegeven. Dan moet je het allemaal uit één of twee zinnen distilleren en dan moet je het verder maar begrijpen. Waarom zou die overwinning op Ai zo uitvoerig vermeld zijn? Zit daar een bedoeling achter? Laten we daar maar gerust naar vragen, gemeente. Zoals we de vraag altijd moeten stellen bij het lezen van het woord van God. Wat wil de Heere ons hier zeggen? In deze korte mededeling of in dit lange, breedsprakige, zo zouden wij bijna zeggen, verhaal. Wat heeft God hiermee te zeggen? Nou, laten we proberen daar in de rest van de tijd die we vanmorgen hebben met elkaar een antwoord daarop te zoeken. Natuurlijk is het dan van meet af duidelijk dat de Heere gaarne vergeeft. Dat staat dan in Jesaja 55 en dat wordt op andere plaatsen van het woord met andere woorden gezegd en ook wel bewezen door de feiten. Maar hier heb je ook weer zo'n bewijs. God is de God die gaarne vergeeft. Die de toorn niet bewaart tot in eeuwigheid. Maar die zijn volk genade bewijst. Dat was ze toch? De Heere kon niet meer met zijn volk verder. Er zat een obstakel, er was een hindernis. De Heere kon niet meer in gunst op zijn volk neerzien, omdat dat volk gezondigd had. Het verbond verbroken had, gestolen had, gelogen had. Enfin, u weet nog wel de beschuldigingen die de Heere in zijn scherpe requisitoor via Jozua aan het volk bekend maakt. Maar Gods laatste woord is niet het woord van gericht. Gods laatste woord is een woord waarin hij laat merken dat hij gaarne vergeeft. En hoe ernstig de dingen soms ook zijn, gemeente, zoals de Heere die in zijn woord openbaart en zoals die in ons leven soms ook gestalte aannemen, hoezeer de Heere het ons ook laat merken dat hij op onze zonden torent en dat hij geen goedkeuring kan geven op een weg die we zelf hebben gekozen, hoezeer de Heere ons dat ook laat merken, misschien ook wel in de tegenspoeden in eigen leven, het blijft waar, ondanks en dwars door alles heen, dat de Heere gaarne vergevend is. En laten we dan verder maar eens zien wat voor lessen er in dit gedeelte uit het woord van God nog liggen, die ons ook tot nut en die ook voor ons van belang zijn. Want ook hier hebben we met de heilsopenbaring te doen, gemeente. Laten we eens aandacht geven aan een paar dingen en ik weet dat ik niet uitputtend deze stof zal behandelen en ik kom er een volgende keer ook weer niet op terug. Maar we moeten een keus maken uit een aantal dingen die de Heere ons hier voor ogen stelt, die toen waar waren en die als eeuwige waarheden ook vandaag nog waar zijn. En de eerste is: Gods hulp mag worden verwacht, maar alleen in de rechte weg. En daarom kom ik nog een keer terug op dat eerste woordje in vers 1. Toen, na die executie van Achan, na dat wegdoen van de ban uit het leger, nadat ze afgerekend hebben met de zonde, nadat, om het anders te zeggen, aan het recht van God is voldaan. Toen. Want de Heere rijdt door vlakke velden. En hij doet dat altijd. Ligt er wat tussen hem en zijn volk in, dan houdt hij zich terug. Dan zijn er geen bewijzen van zijn gunst meer. Dan zijn er geen woorden van bemoediging meer. Dan is het woord geen woord van vertroosting meer. Maar dan begint alles ons aan te klagen. Dan onthoudt hij zijn hulp. En dan kan een mens roepen tot God en er is geen antwoord. Dan klimt je gebed niet op tot de troon der genade. En dan leidt de mens in zijn strijd, in zijn geestelijke strijd, ook de nederlaag. En dan is de duivel machtig en je hebt geen weerstand. En dan is de zonde een verleiding, je hebt geen weerstand. En je voelt je hoe langer, hoe ellendiger en ongelukkiger. En dat is de verklaring van de nederlagen in de geestelijke strijd in het leven van Gods kinderen. Want laten we toch eerlijk wezen, die nederlagen zijn er toch. Camoufleer dat nou niet, je hoeft dat ook niet van de daken af te prediken. Je hoeft dat ook niet iedereen te vertellen. Maar voor jezelf en voor je eigen hart en in je verhouding tegenover de Heere weet je toch. Als je de Heere mag vrezen, ook die tijden dat de vrezen des Heeren taamt. En dat de gewilligheid om de Heere te dienen taamt. En dat de zonde een macht is in je leven. En dat je het verliest. Dat je het verliest. Dat je de zonde niet kunt baas blijven. En dat je de verleiding bezwijkt voordat je er erg in hebt. En dat je er langzamerhand maar aan toegeeft. En laten we het maar bekennen voor Gods aangezicht in alle stilte van dit kerkgebouw vanmorgen. Ieder die er kennis aan heeft, dat de dingen in ons leven vaak niet zijn zoals ze behoren te wezen. En dat je dat merkt ook aan het feit dat de Heere ver weg is. Dat hij wel doof lijkt te zijn. Dat je met je gebed ook niks bereikt. En als we onszelf nou eens onderzoeken waar de oorzaak zou liggen. Zou het dan kunnen wezen, en het is een kwestie van eerlijk met jezelf omgaan. Het is een kwestie van de Heere eerlijk in je hart laten kijken. Het is een zaak van beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Zou het kunnen wezen dat als de Heere het eerlijk tegen je gaat zeggen, dat je ook tot de ontdekking moet komen dat er een ban in het leger is? Dat er iets zit waar je wel overheen probeert te komen, maar waar de Heere niet overheen wil stappen. Dat er iets is, misschien al van een hele tijd terug, waar de Heere een hele tijd niet over gesproken heeft, maar wat toch een keer rechtgezet moet worden. In je verhouding tegenover hem, in je verhouding tegenover een medemens misschien. Zou het kunnen wezen dat we de Heere bepaalde dingen onthouden hebben? Of dat wij de plaats die de Heere in ons leven wil innemen, en dat is de eerste plaats, en dat is de voornaamste plaats, dat we die plaats die de Heere behoort in te nemen, ook eigenlijk een klein beetje gegeven hebben aan andere goden? Al was het alleen maar aan die afgod die je ik noemt. Is het dan ook niet nodig dat in ons leven gebeurt wat daar in het zevende hoofdstuk van Jozua beschreven werd, dat de Heere ook gaat ontdekken. En dat hij zijn ontdekkend licht is laat vallen in de verborgen schuilhoeken van je hart. En dat je ogen er is voor opengaan wat de Heere op ons aan te merken heeft. Dat je met Job vraagt, Heere, toon mij waarom gij met mij twist. En wordt het dan geen tijd dat we van de Heere ook genade en gewilligheid vragen, opdat wij van onze kant ook bereid mogen zijn om de ban weg te doen en met de zonde te breken en de zondige gewoonte na te laten? Laten we vragen, en we hebben dat altijd weer nodig, dat de Heere ons eerlijk makende genade geeft. En als de Heere ons die genade geeft, dan spaart hij de zijne niet. En het is maar beter ook dat hij ze niet spaart. Want hij wil zijn hulp wel schenken, zeker. Maar hij doet dat in de rechte weg. En als dat dan gebeurt, dat de Heere door zijn eerlijkmakende genade een mens laat zien, dat en dat, dat deugt niet. En hoort het ook niet bij het doorgaande en voortgaande werk van de Heilige Geest om meer van die gruwelen bloot te leggen, opdat we des te meer zouden gaan begeren naar de vergevende genade in Christus, en des te meer dat bloed van Christus en die voorbidding van Christus nodig zouden krijgen, als de Heere dat dan doet, zoals hij dat in Jozua 7 met Jozua en met het volk deed. Wat dan? Gemeente, dan kan het best gebeuren, en dat zal de praktijk ook wel een keer bewijzen, dat je door die ontdekkingen aan ongerechtigheden, aan arglistigheden, aan verdorvenheden, aan eigen gerechtigheden, dat je door die ontdekking aan die dingen moedeloos wordt. En dat je jezelf niet meer vertrouwt. En dat je het niet meer zo durft. En dat je ook niet in zulke hoge woorden meer durft te spreken. Je moet het immers opnieuw leren. En steeds weer leren. Dat we afhankelijk zijn van Gods spreken. Dat de Heere terugkeert. En dat de Heere zegt, vrees niet. En pas dan heeft de mens en krijgt de mens weer moed. Pas dan als een mens weer het ondervinden mag, dat de Heere ondanks de ongerechtigheden die hij heeft moeten ontdekken, en ondanks al die dingen die hij heeft moeten aanwijzen, en waar een ziel pijn van ondervindt, en ondanks de ontdekking en al die zwakheden en al die ongerechtigheden die er zijn, die God al lang wist, maar waar we zelf aan ontdekt moeten worden, dat de Heere ondanks dat alles toch in zijn blijvende trouw en in zijn gedurige goedertierenheid tot zo'n ziel zegt, vrees niet en ontzet u niet. Uw eigen wijsheden deugen niet, zegt de Heere. En uw eigen krachten zijn maar zwakheden. Daar moet je het niet van verwachten. En zelfs van de dingen die je in je leven vroeger hebt ondervonden. En van de ervaringen die je hebt gehad in de verborgen omgang met de Heere. Daar moet je het niet van verwachten. Die heb ik je wel gegeven. En die heb ik je gegeven ondanks dat ik zoveel toch op je aan te merken had. Maar het wordt tijd dat de dingen eens op orde komen. Het wordt tijd dat de Heere in een rechte weg gediend wordt. En dat we daarom die vernederende lessen moeten ondergaan. En gewillig gemaakt moeten worden om te buigen voor de Heere. En dan te ondervinden het eerste woord van Jozua 8. Toen zeide de Heere tot Jozua, vrees niet. Zonder mij kunt gij niets doen, Jozua. En als je dat nou beseft, en als je het daar nou mee eens bent, dan. Zo is het toch. God wil zijn hulp heus wel geven. Aan alle die het van hem verwachten. En die hulp mag ook verwacht worden. Maar dan mag de Heer ook wat verwachten of niet. Dat het in een rechte weg kan. En dat de zonden uitgeroeid worden. En dat we daar geen vrede mee kunnen hebben. Tweede wat ons hier geleerd wordt, dat is dat Gods belofte onze inspanningen niet overbodig maken. Het was nogal een belofte. Ik heb de koning van Ai en zijn stad en zijn volk en zijn land in uw hand gegeven. Gods belofte is waarachtig en getrouw. Het was alsof het allemaal al gebeurd was. En toch moet dat volk zelf de strijd in. Heel het volk trouwens. In grote eensgezindheid. En de krachten mogen niet versnipperd worden. En met de nodige voorzichtigheid. En met de nodige voorzorgsmaatregelen, oprecht als de duiven, voorzichtig als de slangen. Gods beloften, en ze spreken van zekerheden, en toch moet het volk zelf de strijd in. Gemeente, en zo liggen de dingen nou ook in geestelijk opzicht. Ik verwijs u even naar de brief van Paulus aan de Filippenzen. Twee teksten. Eerst hoofdstuk 1, het zesde vers. Filippenzen 1. Vers 6. Vertrouwende ditzelfde schrijft de apostel aan de Filippenzen, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Paulus zegt, en daar heb ik goede gronden voor ook om dat te vertrouwen, want zo doet de Heere altijd. Hij laat niet varen de werken zijner handen. En wat hij begonnen heeft, wat hij aangevat heeft, wat zijn handen begonnen zijn te doen, dat zal hij voleindigen. Dat zal hij tot op de dag van Jezus Christus, tot op de wederkomst van de Heere Jezus voleindigen. De Heere laat zijn werk niet half liggen. Hij zal zijn werk voor mij, voor jullie, zegt Paulus tot de Filippenzen, volenden. En een poosje later schrijft hij in het tweede hoofdstuk van diezelfde brief aan diezelfde mensen. Alzo dan, hoofdstuk 2 vers 12, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. De Heere zal het voor mij voleinden en werk nu uw zelfzaligheid. Gods woord spreekt van de volkomenheid van zijn werk. En toch wordt dat volk opgeroepen om zelf te strijden met de zonde en zijn eigen zaligheid uit te werken. Hoe verhouden die twee dingen? En laat u ze alstublieft allebei staan, zoals Paulus aan de Filippenzen in één brief allebei onder woorden gebracht heeft. En zoals het woord van God ze op verschillende plaatsen bij elkaar brengt en aan elkaar verbindt, houdt u ze alstublieft bij elkaar. Want ga je ze van elkaar losmaken, dan word je eenzijdig. Dan ga je of alle nadruk leggen op de Heere zal het doen. En je weet nog niet waar je dan terechtkomt. In de vaarwateren van het antinomianisme komt de een dan terecht. En de ander komt terecht in het vaarwater van valse leidelijkheid. Want het moet allemaal van de Heere komen. En de Heere alleen zal het doen. En de Heere alleen moet het doen. En als je de andere kant alleen maar benadrukt, werkt uw zelfzaligheid. En dat zie je in de praktijk van het kerkelijke leven ook. Dan zijn er mensen die zelf aan het werk gaan, alsof het helemaal van henzelf afhangt. En die vergeten helemaal dat er noodzakelijkheid er is van Gods werk. En dan krijg je al die activisten die oproepen tot actief doen, dit en dat en zus en zo doen. En dat is de andere eenzijdigheid. Maar houdt u ze bij elkaar. De Heere zal het voleindigen, werkt uw zelfzaligheid. Gods werk, en het zal ook nog wel wat te zeggen hebben dat de apostel Paulus dat in hoofdstuk 1 al noemde. En dat andere in hoofdstuk 2 pas. En dat het ook in die volgorde moet blijven staan. Gods werk, de grondslag, de steun, de stimulans van hun werk. En hun werk verricht in diepe afhankelijkheid van zijn werk. Verstaat u dat geheim? Ondervond u het ook wel eens? Tot grote vertroosting en verkwikking van uw ziel. In het geloof dat de Heere begonnen is. Dat de Heere zijn hand op u gelegd heeft. Dat de Heere u begon te trekken. Dat het woord van de Heere een kracht begon te zijn tot zaligheid. En dan die belofte dat waar de Heere begonnen is, hij ook verder zal gaan. En dat de dichter daarom ook mag zeggen, hij zal het voor mij volenden. Dat is de ene kant. Maar dan sta je aan de andere kant tegelijkertijd ook weer voor al de verplichtingen die dat met zich brengt. En vooral de strijd die waartoe daarin opgeroepen wordt. En die woorden die kunnen we ook niet uit ons geheugen wissen. En die blijft de Heer ook spreken tot onze ziel. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Werkt die zaligheid uit. Zoek te blijven wandelen in mijn wegen. Blijf waken aan mijn poorten. Blijf strijden tegen de zonde. Heren, maar hoe kan dat? Op grond waarvan dan? En dan zegt de Heere dat eerste weer. Omdat ik moed en kracht geef. Omdat ik in u werk. Beide het willen en het werken naar mijn welbehagen. Zoals die psalmzong die we gezongen hebben. Hij oefent mijn vingers ten strijde. Niet in die zin dat als mijn vingers geoefend zijn ten strijde, ik die strijd niet meer hoef te voeren. Juist wel. Juist wel, met die geoefende vingers, met die door de Heere toegeruste bekwaamheden. En dan vertrouwend, en dat staat dan weer en boven alles uit, voorop, hij zal het maken. Ja, gemeente, dat zijn dingen die meer in de praktijk beleefd moeten worden dan dat ze in woorden beschreven kunnen worden. Maar daar ligt nou het echte geheim van een geoefend geestelijk leven. Van een geestelijk leven dat door de Heere wordt onderhouden. Van een geestelijk leven zoals de Heere dat zo graag ziet in het leven van de zijnen. Vandaar dat de apostel dat zo ook aan de Filippenzen schreef. En dan nog een laatste les. En dat is dat het oordeel Gods over de vijanden zeker is. Die mannen van Ai hadden een ogenblik moed dat het toch nog goed zou komen. En zoals ze de eerste keer de overwinning behaald hadden, wie zal zeggen, zo kan het de tweede keer toch ook. Ze zijn er zelfs overmoedig door geworden. Het oordeel over hun goddeloosheid is niet onmiddellijk voltrokken. En zelfs bij de eerste aanval van Israël bleek dat dat volk van Israël toch niet onoverwinnelijk was. En dat de God van Israël toch verslagen kon worden. En toch sluimerde het oordeel niet. En toch kwam er een definitief einde aan hun goddeloze en godvergeten bestaan. En wat zegt dat? Dat zegt dit, dat de wereld in al haar brutaliteit kan denken dat je tegen God wel strijden kunt. En dat je Gods geboden wel naast je neer kunt leggen. En dat je Gods getuigenissen wel tot zwijgen kunt brengen. En dat God het allemaal wel toelaat. En dat je God helemaal uit zijn wereld kunt wegbannen. En dat je helemaal niet in geen enkel opzicht met hem hoeft te rekenen. En dat het allemaal nog ongestraft kan gebeuren ook. Want er gebeurt toch verder niks? Als er dan een God is, dan is die wel heel ver weg. En dan is die wel heel erg onbekommerd om wat er in deze wereld gebeurt. Je kan met die God doen wat je wil. Maar misschien is die er wel helemaal niet. En je hoeft in ieder geval niet met hem te rekenen. En je moet eerlijk zeggen dat het er soms op lijkt. En dat die gedachte toch wel eens bij je boven komt, nietwaar? Als je dan opnieuw van allerlei uitbarstingen van goddeloosheid leest. En als je opnieuw hoort wat de mensen allemaal durven doen en durven zeggen. En wat voor zonde er allemaal gedaan kan en mag worden. En wat allemaal gedoogd wordt. Soms komt de gedachte bij je oog boven. Zou de Heere het echt wel zien? En vindt de Heere het nou echt wel zo ernstig? Is hij misschien een ledig aanschouwen? Waarom doet hij niks? Vergis u niet. Schijn bedriegt vaak. Wat we voor ogen zien is de werkelijkheid niet compleet. Gods geduld moet wel geweldig groot zijn. Gods langmoedigheid lijkt bijna eindeloos. Maar vergis u niet, het oordeel sluimert niet. En een ieder die bij Gods vijanden hoort, midden in de wereld of onder kerkmensen, een ieder die onverzoend met God leeft, zal straks ervaren dat hij te gronde gaat. Zoals Ai's koning dat ondervond en de mensen in Ai dat ondervonden. En straks verderop in de geschiedenis al die Canaanieten, al die zeven volkeren van afgodendienaars, aan wie God zoveel jaren van langmoedigheid heeft betoond, maar die de dag van hun bezoeking niet hebben bekend. De Heere heeft het zich vast voorgenomen om de overwinnaar te zijn en al zijn vijanden zullen vergaan. Het lot van de mannen van Ai zegt het nog eens met grote duidelijkheid. Ik zeg niet wanneer het gebeuren zal, want dat heeft de Heere in zijn eigen macht gehouden. Maar we weten op grond van het woord van God wel dat het gebeuren zal. En zo komt er toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En zo komt er toch een dag waarop de goddelozen van de aarde verdelgd zullen zijn. En zo komt er toch een dag dat het verdrukte en vaak benauwde en in ieder geval miskende en vertrapte volk van de Heere een keer uit de benauwdheid het hoofd mag opheffen. En de ondergang van de vijanden ziende en de overwinning van de Heere beschouwende uit de grond van het hart. Ten slotte toch mag zeggen, halleluja. God regeert. We hebben er zo vaak aan getwijfeld in moedeloosheid. We hebben toen we er zo diep onderdoor moesten en toen de mensen over ons hoofd reden, vaak gezucht, o God, waar bent u toch? Waarom rookt u toorn tegen ons in eeuwigheid? Heere, sta toch op en doe gij recht aan al uw volk en wreek de dood van uw beminden. Ze hebben zo vaak moeten zuchten in tijden van vervolging en verdrukking, dat de wereld het won en dat zij aller afschrapsel waren. En ze hebben het ook zo vaak moeten ondervinden, dat de duivel het in hun leven vaak te zeggen had en dat zijn woord meer waarheid bleek te bevatten dan het woord, het beloftewoord van de Heer. Maar als de Heere waarmaakt wat hij in het slot van de 104e psalm geschreven heeft, de zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Trouwens, wat een woord is dat, niet waar? Goddelozen zullen niet meer zijn. Wie zijn hier in ons midden de goddelozen? Die het zonder God doen. Niet zonder godsdienst, want het feit dat u hier bent is een bewijs dat u godsdienstig bent. Tot op zekere hoogte, maar zonder God. Wie zijn dat? De goddelozen zullen niet meer zijn. Als dat dan gezegd mag worden, dan is daar de echo uit de mond van het verdrukte volk des Heren op. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 104. Laten wij samen danken. Heren, we danken u voor het onderwijs dat u ons vanmorgen hebt gegeven. Dat uw hulp verwacht mag worden, maar in de rechte weg. Dat uw beloften zeker zijn, maar dat u uw volk oproept om te strijden. Dat de vijanden vergaan zullen. En de keerzijde daarvan, dat uw volk zal worden verhoogd en verlost en uit de handen van de vijanden gerukt en dat niemand ze uit uw hand zal rukken. Heere, wij danken u voor het onderwijs dat tot ons kwam van dit blad, van deze bladzijde uit de Bijbel, uit deze oude geschiedenis die ons ook vandaag nog onderwijs geeft. Heilig het aan ons hart. En geef, o God, dat het niet te vergeefs is als we de roepstemmen horen. Als we de weg voorgesteld krijgen. Als we van uwentwege verteld worden hoe de dingen liggen en hoe gij wilt dat ze in het leven van mensen zullen liggen. We danken u ervoor, Heere, dat u door dat alles heen hebt bewezen dat u gaarne vergeeft. En dat ge de werken uw handen niet laat varen. En dat gij voor een volkomen verlossing zorgt. En dat aan het eind van alles deze aarde nieuw zal zijn. Dat er gerechtigheid en vrede zal wonen. En dat de twist en wrok zullen verdwijnen. En dat er geen vijand meer te bekennen is. En dat u, o grote God, alles zult zijn in allen. Amen. We zingen Psalm 95, het eerste vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.